Zo, goedemiddag allemaal. Ik ben blij dat ik hier weer mag staan en wil jullie allen begroeten in de naam van onze Heer Jezus Christus. Ook bijzonder degenen die meeluisteren met de livestream. En ik wil met jullie verder gaan met die Bijbelstudie over de realiteit van de hel. En ik wil weer met jullie lezen Lucas 16, vers 19 tot 31. Zo, Lucas 16, vanaf vers 19 tot 31. Nu was er een zeker rijk mens die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen en die elke dag vrolijk en overdadig leefde. En er was een zeker bedelaar van wie de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was en die onder de zweren zat. En hij verlangde ernaar verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen, maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engel in de schoot van Abraham gedragen werd. En ook de rijke man stierf en werd begraven toen hij in de hel zijn ogen opsloeg. Waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei, Vader Abraham, ontfermt u over mij. Stuur Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen. Want ik lijd vreselijke pijn in deze vlam. Abraham echter zei, kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in het leven, in uw leven en Lazarus evenzo in het kwade. Nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn. En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen. En ook zij niet die van daar naar ons zouden willen gaan. En hij zei, ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt. Want ik heb 5 broers. Laat hij dan tegenover hen getuigenis aanleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. En Abraham zei tegen hem, ze hebben de Mozes en de profeten, laten zij naar hen luisteren. Hij echter zei, nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen zou toegaan, zouden ze zich bekeren. Maar Abraham zei tegen hem, als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan. Tot zover. Zoals ik jullie daar vorige keer ook al verteld heb, ben ik zeer onder de indruk geraakt toen ik dit ging onderzoeken over de hel. En daarom is het thema weer opnieuw de realiteit van de hel. Ik had nooit verwacht dat dat zo'n diepe indruk op mij zou maken. Want we leven natuurlijk in de tijd dat de hel voor de humanist een fabel is. Voor de muzikant en voor de romanschrijver is het een metafoor. Voor de theoloog is het een Bijbels weetje. En voor heel veel mensen geloven er niet meer in. Maar waar ik achter ben gekomen is dat daar, en dat is een klein beetje een korte herhaling van de vorige keer, zodat we erbij blijven. Het is een beetje ook wel vaste spijzen en het is ook wel misschien wel een klein beetje droge kost. Dus ik hoop ook gewoon dat we door de herhaling en doordat we er met elkaar zo over spreken, dat het gewoon helder wordt. Dat we dat begrijpen waar het over gaat. Maar vorige keer heb ik gezegd dat er 12 woorden, in de Bijbel zijn die de onzichtbare wereld eigenlijk voor ons verklaren. En 8 woorden daarvan die worden vertaald met hel. Regelmatig in de schrift of met grap of met hel. Daar hebben we natuurlijk de vorige keer over gehad welke woorden dat zijn. Maar ik wil ze nog een keer herhalen. Die 12 woorden. En bijzonder de eerste 8 die vertaald worden in onze Bijbel met hel. Maar het zijn eigenlijk hele andere woorden. En wat ik de vorige keer natuurlijk voor gepleit heb is, ja, misschien is het goed in de vertalingen dat men dat niet vertaalt, want dat ontneemt de kracht. Maar dat ze die woorden lenen en dat we gaan begrijpen wat er staat. Nou, die woorden zijn Seul en Hades. En we weten uit de vorige keer dat dat hetzelfde betekent. Dat Seul het Hebreeuwse woord is en Hadesh is het Griekse woord. En dan hebben we de Abaddon. Dat is een onderdeel van de Hadesh, van het dodenrijk. Ook wel wordt dat vertaald met kerker of kuil of graf. Of in het Engels vertaald met de pit. En we hebben de Abash. Dat is eigenlijk een plek waar, een tijdelijke plek waar gevallen engelen wonen. Of naartoe gestuurd zijn. En we hebben ook de Tartarus. Dat is eigenlijk een permanente plek waar de gevallen engelen zijn opgesloten van Genesis 6. Maar we hebben ook de Gehenna en de poel van vuur. Nou, daar ga ik in de volgende Bijbelstudie over spreken. Maar een ander gedeelte, kijk, in deze 8 woorden worden vooral vaak met enige regelmaat vertaald met hel. Maar het zijn natuurlijk hele andere woorden, of met afgrond. Maar de andere 4 woorden die ik nu ga zeggen, dat wordt natuurlijk niet met hel vertaald. Ik had een beetje de idee gegeven, begreep ik, van sommigen, dat die ook zouden vertaald worden met hel. Dus dat wil ik eigenlijk bij deze even rechtzetten. Want dat was niet mijn bedoeling om dat vorige keer zo te vertellen. Maar die andere 4 dingen zijn de schoot van Abraham of paradijs. De hemel en het Nieuwe Jeruzalem. Dat zijn ook 4 woorden die de onzichtbare wereld voor ons verklaren. En in het bijzonder gaan we het vandaag hebben over de schoot van Abraham en over het paradijs. Maar zelf realiseer ik steeds meer. Heb ik het gevoel dat ik in mijn diepste eigenlijk niet realiseer hoe ernstig de realiteit is van de hel. Ik heb de Heer nogmaals gevraagd. Dat de Heer me wil, ja, dat de Heer, en ik heb hem nogmaals gebeden. Dat hij me wil leren huilen over verloren zielen. Wij leven in een tijd dat het hedendaagse, het heden van nu en vandaag, dat belangrijk is. En wat erna komt, dat zien we wel. Maar dat is ook zo bij de christenen. En dat we niet realiseren hoe reëel en hoe echt het de onzichtbare wereld is. Het hiernamaals. Wat net aangehaald werd uit het voorbeeld van het water en de oceaan. Dat is de realiteit. En de Bijbel spreekt met verve en met ernst over de verschrikkelijkheid van de hel, maar ook over de geweldige toekomst die je hebt als kind van God. Dat is ook een realiteit, wat ook net aangehaald is in de getuigenissen. Maar zoals ik de vorige keer verteld heb, is dat ik eigenlijk 1 woord gebruik voor het dodenrijk is de Hades. En dat het bestaat vanuit Lucas 16 uit 2 delen. Het 1 deel is de schoot van Abraham. Oftewel ook het paradijs. Waar alle zielen die gestorven zijn naartoe gaan van de gelovigen. De oud-testamentische gelovigen. Waar de zielen naartoe gaan. En het andere gedeelte is waar de grote kloof tussen zit. Dus eigenlijk een gedeelte van is het gedeelte waar de ongelovigen of de valsgelovigen zijn. En de gevallen engelen. Nou, de Abaddon. De kerker. Dat is eigenlijk wat vertaald wordt met hel. Dat is de plek waar de ongelovigen en de valsgelovigen naartoe gaan als ze sterven. Zoals de rijke man. En die andere 2 delen, de Tartarus en de Abyss, ja, daar wonen de gevallen engelen. Nou, als dat helder is. Kijk, alle gelovigen van het Oude Testament, die gingen naar het dodenrijk, naar het gedeelte, naar het paradijs. En daarom is er ook, en dat is iets wat ik zelf ook allemaal niet precies wist. Tot een poos geleden, hoe dat allemaal functioneerde. Totdat je dat gaat onderzoeken en voor gaat bidden. Maar wat ik me realiseer, is dat er een heel groot wonder is gebeurd. Er is een enorm groot wonder gebeurd. En als we Matthäus, er staat al in Matthäus 12, vers 40 geprofiteerd. U hoeft dat niet op te zoeken. Je mag het natuurlijk opzoeken, je mag het opschrijven om het thuis natuurlijk na te lezen. Je mag het mee opzoeken. Maar in ieder geval, wat staat er? Nou, dat was zo. De schriftleerden en de fariseeën waren naar Jezus gekomen en zeiden: meester, wij zouden van u een teken willen zien. Een teken? En Jezus zegt nou, het teken wat jullie krijgen is het teken van Jona. En dan staat er in vers 40, want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis, zo zal de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. Dat is ook gebeurd. Toen Jezus stierf aan het kruis van Golgotha. Wat gebeurde er toen? Toen bleef zijn lichaam achteraan het kruis, maar zijn ziel die ging naar het paradijs. Naar de schoot van Abraham. Naar het paradijs. En dat lezen we ook terug in 1 Petrus 3, vers 18 tot en met 20. Want ook Christus heeft eenmaal voor onze zonden geleden. Hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest, door wie hij ook toen hij heen ging aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft. Namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in zijn geduld nog op hen wachtte in de dagen van Noach. Jezus, waar ging hij heen? Hij ging naar de gevangenis. En daar heeft hij gepreekt aan de geesten. Jezus in het hart van de aarde geweest. Nou, we weten vanuit vorige Bijbelstudie dat hij in de Hades was. En wat heeft hij daar gedaan? Hij heeft daar gepredikt. En sommige mensen zeggen, in het bijzonder aan de hand van 1 Petrus 4 vers 6, dat hij daar het evangelie gepredikt heeft. Maar dat zegt 1 Petrus 3 niet, dat hij daar het evangelie gepredikt heeft. En het Griekse woord wat hier over prediking gaat, betekent ook helemaal niet het evangelie. Dat hij daar het evangelie. Maar dat de prediking is een proclamatie. Hij is daar, het zijn van Jezus in het paradijs, in de Hades. In het paradijs is een proclamatie aan alle ongelovigen. En de ene uitlegger zegt dat hij dat alleen, gepredikt heeft aan de gevallen engelen. En de andere verklaarde zegt dat hij dat aan de ongelovigen heeft gedaan. Of de vals gelovigen. Die is op de plek waar, zeg maar, de Abaddon, waar de rijke man terecht was gekomen. Maar ik geloof eigenlijk dat hij het aan allemaal, aan de ongelovigen en aan de gevallen engelen. Dat hij daar, het zijn, daar in het paradijs, daar zijn is een proclamatie. Zijn dood is eigenlijk de proclamatie dat hij garandeert, dat Jezus garandeert dat het oordeel echt komt. Het oordeel komt. Maar wat moet het zijn geweest voor die gelovige zielen die daar waren? Dan komt in één keer Jezus. Daar in het paradijs. De overwinnaar was in hun midden. Men moet daar in rep en roer zijn geweest. Ik weet niet hoe het gegaan is. Ik kan me er ook geen voorstelling van maken. Maar het moet iets heel bijzonders zijn geweest wat daar toen gebeurde. Dat Jezus daar predikt als proclamatie. Maar dat betekent ook als in die ene dat het duidelijk werd dat het oordeel echt is. Dat de bevrijding voor de anderen ook echt is. Want die gelovigen waren nog niet in de hemel. Want het bloed van stieren en bokken hadden niet de mogelijkheid om die oud-testamentische gelovigen vrij te kopen. Het bloed van stierende bokken was daar enkel alleen tot bedekking van hun zonde. Dus de zonden waren bedekt. En enkel alleen het bloed van Jezus heeft de mogelijkheid om ons vrij te kopen van de zonde. En dat lezen we bijvoorbeeld terug in Lucas 23. Daar is een heel bijzonder. Jezus hangt daar aan het kruis. En als hij daar aan het kruis hangt tussen twee misdadigers in, dan zitten eerst die misdadigers hem uit te jouwen. Maar op een bepaald moment herinnert of realiseert een van die misdadigers zich het volgende. Maar de andere antwoordt en bestraft hem: vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat, en wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Deze Jezus heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En dan komt daar zo'n belangrijk antwoord van Jezus. En dan zegt Jezus daar: voorwaar ik zeg u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Hoe verbazendwekkend moet het zijn geweest voor die misdadiger. Misschien heeft hij nog wel een poosje getwijfeld aan dat kruis. Misschien heeft hij gedacht, misschien heeft hij wel blijdschap in zijn hart gevoeld. Of misschien heeft hij zich wel in zijn laatste strijd door alle pijn heen. Ik weet niet hoe die man zich gevoeld heeft, maar God sprak tot hem: heden zult u met mij in het paradijs zijn. En dan sterft die misdadiger. En dan slaat hij zijn ogen op in het paradijs. De plek waar Jezus was. Het vertelt ons een aantal zaken. Hoe groot het offer van Jezus is. En hoe eenvoudig het is als je enkel alleen je geloof uitspreekt in hem, dat je dan al behouden wordt. Deze misdadiger had niet meer de tijd om zijn leven in orde te maken. Hij had niet meer de tijd om vergeving te vragen aan de mensen die beschadigd had. Hij had niet meer de tijd om nog wat recht te zetten. Hier zie je de grote genade van God. Als je het laatst van je leven zoals God aanroept, dat God je wil horen. Want hij zei tegen de Heer Jezus: Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen wordt. En Jezus dacht aan hem. Heel eenvoudig. Hij dacht aan hem. Hoe groot wonder is dat? Maar deze prediking is er niet bedoeld om hier verder over in te gaan. Maar we moeten verder met het volgende punt. Paulus schrijft dat hem iets heel bijzonders is overkomen in Korinthe. Hij weet niet of het gebeurd is in zijn lichaam of dat het buiten zijn lichaam gekomen. Maar ik ken namelijk een mens in Christus 14 jaar geleden. Hij wist nog wel het tijdstip. Het moet zo bijzonder zijn geweest. Hij wist het tijdstip nog. Ik ken namelijk een mens in Christus. 14 jaar is het geleden. Of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet. Of buiten het lichaam, ik weet het niet. God weet het. Dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgetrokken. Dus hij wist iets. Hij maakte wat mee. Die persoon, nou dat is hij zelf, dat lezen we in vers 5. Die is opgetrokken in de derde hemel. Paulus is in de derde hemel geweest. En ik weet van deze mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, weet ik niet, God weet het. Maar hij werd opgenomen in het paradijs. En onuitsprekelijke woorden heeft hij gehoord die een mens niet is geoorloofd uit te spreken. Dat moet zo'n bijzondere ervaring zijn geweest voor Paulus, dat hij opgetrokken werd in de in de derde hemel en dat hij er gekomen is in het paradijs. Nou, opgenomen is naar boven. Dus als de schrift spreekt over opnemen, dan spreekt het op naar boven gaan. Nou, hier is Paulus opgenomen in de derde hemel in het paradijs. 2 Korinther 5, vers 6 en 8 spreekt over bij de Heere wonen. Paulus verlangde niks liever om bij de Heere te wonen. Of Filippenzen 1, vers 21 tot 23, om bij Christus te zijn. Nou, wij weten dus dat Christus in de hemel woont. Jezus Christus woont in de derde hemel. De eerste hemel is gewoon onze atmosfeer. Waar de vogels vliegen. Dat is waar we de wolken zien. Dat is de eerste hemel. De tweede hemel is de universe. Het universum. Waar we de zon zien staan en de sterren en de maan. Maar de derde hemel is de plek waar God woont. En Jezus Christus woont daar ook. En hij is daar verheven boven elke macht en kracht. En hij zit er aan de rechterhand van de Vader. En Paulus was daar. Maar hoe kan dat? Hoe kan hij daar nou zijn geweest? Als we gelezen hebben in de schrift dat het paradijs, dat in het dodenrijk was, in de Hades, dat hij daar was. Hoe kan dat? Wat is er in de tussentijd gebeurd? Want Paulus is naar boven, in de derde hemel in het paradijs geweest. Zijn er dan twee paradijzen, of is er maar één? Nou, ik denk, en dit is een heel moeilijk stukje, Efeze 4 geeft ons daar de uitleg over. Nou, in Efeze 4, de eerste versen, gaat het over onze roeping waardig roepen, waardig wandelen. En dat we één Heer hebben en één God en één doop. En dan staat er in vers 7 het volgende. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. Wat betekent dit? Toen hij opvoer, anders dan dat hij ook is neergedaald in de diepte, namelijk de aarde. Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alle dingen te vervullen. Nou, Paulus die is hier aan het beschrijven, die is het geheimnis van de gemeente aan het beschrijven. En dan zegt hij hoe wij waardig moeten wandelen en dat we de eenheid moeten bewaren door de band van de vrede. En dat we één lichaam zijn en één geest, zoals u ook geroepen bent, tot één hoop vanwege uw roeping. We één Heer, één geloof, één doop. Dus hij is eigenlijk aan het beschrijven over hoe wij in de gemeente moeten functioneren, hoe bijzonder de gemeente is en welke plek we daarin hebben, hoe God dat gemaakt heeft. En dan bedenkt hij zich in één keer, in Psalm 68 staat het volgende. Psalm 8, want als hij hier vers 8 opschrijft, dan eigenlijk citeert hij een tekst uit de Psalmen. Psalm 68, vers 19. Daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen. En gaf hij de gaven aan de mens. En voordat hij verder gaat met de gave in vers 11, legt hij eventjes die tekst uit. Die tekst, Psalm 68 vers 19, dan zegt hij, want de focus ligt op toen hij opvoer in de hoogte. Dan zegt Paulus hier, weet je wat dat opvoer betekent? Niks anders dan ook, anders dat hij ook is neergedaald, dus in de diepte, namelijk de aarde. Nou, we weten dat Jezus is neergedaald in de diepte van de aarde. Dat weten we. En daar vandaan is hij opgevaren. Hij is natuurlijk opgewekt uit de dood. En later is hij opgevaren. Dus daar refereert hij aan. En dan zegt hij. Onze duidelijkheid. Dus hij heeft het hier over de hemelvaart van Jezus. En er staat er ook dat zinnetje. En hij nam de gevangenis gevangen. Nou, wat is nou de gevangenis? Waar proclameerde? Waar was Jezus? Waar preekte Jezus? Jezus preekte in de gevangenis. Kunnen we dit allemaal nog een beetje volgen? Ja, ik zie een paar schudden. Dat is wel prettig. Het is niet eenvoudig hoor. Nou, wat gebeurde er hier? Jezus heeft de gevangenis gevangen genomen. Dus hij heeft de gevangenis. Een stuk, het paradijs. De schoot van Abraham heeft hij gevangen genomen. Heeft hij mee opgevoerd naar de hemel. En zo is het paradijs verplaatst vanuit de Hades naar de derde hemel. En er zal zometeen ook nog een periode komen. Als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komt. Dat het paradijs weer verplaatst gaat worden naar het nieuw Jeruzalem. Maar dat is een ander stuk. Dus toen met hemelvaart. Met hemelvaart. Weet je wat? Niet alleen Jezus is opgevaren naar de hemel. Maar met hem is het paradijs. Meegenomen naar de derde hemel. En elke gelovige die vandaag sterft. Elke gelovige. Die gaat naar. Nog steeds naar het paradijs. Maar het paradijs is in de derde hemel. Bij Christus. En degene die naar het paradijs gaan. Die zullen de tweede dood niet zien. Kijk, in het paradijs. Daar wonen geen lichamen. Daar wonen de zielen. Want onze lichamen zijn begraven. En er zullen vier opstandingen zijn. Vier opstandingen. De eerste die de tweede dood niet zult. De eerste die opgestaan is Christus. Dat is onze eersteling. Die is opgestaan. De tweede groep mensen die zullen opstaan zijn de gelovige gemeente. Bij de opname. Als de opname komt, dan zullen de gelovigen van de gemeente zullen opstaan. 1 Thessalonicenzen 4. En die zullen een lichaam krijgen. Toen Jezus opstond uit de dood, kreeg hij een lichaam. Als de gelovigen, dus de doden zullen eerst opstaan. En degene die daar nog hier leven, de gelovigen, zullen in de punt des tijds veranderd worden en die zullen opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht, dan krijgen ze een lichaam. Maar de derde groep mensen die zullen opstaan uit de dood, dat zijn de gelovigen uit de grote verdrukking. En dat gebeurt aan het einde van de grote verdrukking, zullen zij opstaan. En ook de oud-testamentische gelovigen die zullen dan ook opstaan. Aan de hand van Jesaja 26 vers 19 en Daniel 12 vers 2 kunnen we dat lezen. En die zullen mogen binnengaan in het Messiaanse Rijk. Ik zei net al. Het paradijs zal nog eens verhuizen naar het Nieuw Jeruzalem. Openbaringen 2 vers 7 en 22 van vers 1 tot 5. Ik hoop dat dit opsommetje jullie helpt. Maar wat ik eigenlijk wil aangeven is. De toekomst van de gelovigen, die is zo bijzonder. De toekomst van de gelovigen is een toekomst dat we altijd bij de Heer mogen zijn. Altijd bij Hem. Altijd bij de Zoon. Altijd in Zijn aanwezigheid. Hij die de tranen afwist. Hij die kent onze nood. Waarvan geschreven staat, en God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, geen jammerklacht, moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. De gelovigen uit de gemeente en de gelovigen uit de grote verdrukking, die zullen ook mee regeren in het Messiaanse Rijk. Je mag zitten op tronen. En weet je, dat is enkel alleen mogelijk. Mogelijk door het bloed van Jezus Christus. Alleen Jezus Christus heeft dit mogelijk gemaakt. Dat is niet iets wat je zelf verdiend hebt. Dat is niet iets wat je zelf voor elkaar hebt kunnen boksen. Maar dit is iets wat Jezus Christus bewerkstelligd heeft aan het kruis. En daarom is dat kruis zo belangrijk. Daarom is het zo belangrijk dat wij zicht krijgen op het kruis van Jezus. Op wat dat kruis heeft bewerkstelligd. Kijk eens om je heen hoeveel drama en pijn er is in mensenlevens. Kijk eens om je heen hoe vluchtig het leven is. Kijk eens om je heen. Voordat je weet, moet je sterven. Ik ben gelukkig nog een hele jonge man van 37 jaar oud. Maar ik vind dat die afgelopen 37 jaar zijn gegaan als een rook, als een damp. Gisteren had ik mijn vader op bezoek en die zegt, ik ben 61 jaar. En het gaat zo snel. 2 weken geleden was ik bij Arie van Eindingen op bezoek. Ik ben nou 71 jaar, zegt hij. Maar het leven gaat zo snel. En 3 weken geleden was ik op bezoek bij tante Greta. En ze zei, ik ben 87 jaar. En het leven gaat zo. Als je dan geen vooruitzicht hebt om eeuwig bij Christus te zijn. Wat heb je dan? Als je geen vooruitzicht hebt om bij Christus te mogen zijn. Wat voor perspectief heb je in dit leven dan? Je hebt gezwoegd, je hebt geleefd, je hebt je dingen gedaan. Wat is het? Wat heeft het gebracht? Alles gaat voorbij. Het is alles ijdelheid. Het gaat allemaal voorbij. En daarom is het zo'n groot wonder, lieve broeders en zusters. Dat Christus voor ons de poort geopend heeft naar het eeuwige leven bij Hem. En wat u hier doet op deze aarde, dat doet ertoe. Want wij worden alle door Hem geoordeeld. En Korinthe zegt het zo mooi, en ik denk dat ik het toch even opzoek. Ik heb het niet opgeschreven, maar ik zoek het toch op. 2 Korinthe 5 vers 10. Als ik me dat goed herinner, ik denk het wel. En dat staat het volgende. Want wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Dus wij alle, dat heeft geen betrekking op ons behoud. We zullen behouden worden. Maar we moeten alle, zullen wij voor de rechterstoel van Christus moeten komen. Allemaal. Alle kinderen van God komen voor de rechterstoel van Christus. En dan worden we beoordeeld. En dan zullen we loon ontvangen, zullen we vergelding ontvangen voor hetgeen wat wij gedaan hebben op deze aarde in ons lichaam. Dus het is heel belangrijk. Dus, en in het begin wou ik niet mee met deze gedachtenredenering toen ik jonger in het geloof was. Want ik begreep van mijn broer Jacco dat Henk Binnendijk heel vaak tegen gezegd heeft. Je zal zijn in de hemel wat God voor jou hier op aarde hebt kunnen maken. In die context. En ik vond dat altijd heel lastig, maar ik ga steeds meer geloven dat dat toch de waarheid is. Dat dat de waarheid is. Dat je in de hemel zal zijn wat de Heer van jou op aarde hier heeft kunnen maken. Hoe je gevormd bent. En daarom is het zo belangrijk dat we nu al in dit leven, dat Christus ons centrum zal zijn in alles. Dat Hij ons alles is. En dat wij leren en dat wij zo'n relatie met Hem ontwikkelen. Dat we echt die gemeenschap met Hem goed kennen. En dat Hij ons kan inzetten voor alles. Alle goede werken die Hij voor ons heeft voorbereid. Dat wij die allemaal kunnen doen. Dat we ze uit kunnen wandelen voor Hem. Want alle goede werken die je in Christus doet. Er zijn zoveel kinderen van God. Dan kom ik steeds meer tot de overtuiging die de goede werken die de Heer voor hen heeft voorbereid gewoon niet doen. Uit ongehoorzaamheid. Het gewoon niet doen. En dan heb ik niet allemaal goede daden doen, maar verantwoordelijkheid nemen voor je gezin, verantwoordelijkheid nemen voor je kinderen, verantwoordelijkheid nemen voor je werk, verantwoordelijkheid nemen voor de bediening die de Heer je toevertrouwt, verantwoordelijkheid nemen voor de gaven die de Heer je toevertrouwt, je afhankelijk weten van Hem in alles, het leven door de Geest. Lieve broeders en zusters, er is geen blijvende stad hier, maar er is een nieuwe stad voor ons klaargezet, het nieuwe Jeruzalem. Daar zijn we naar onderweg. Zullen we daarom ook niet alles aan de Heere geven? Alles. We hebben hier geen blijvende. Alles wat we hier op aarde hebben vergaat. Je huis vergaat. Je auto vergaat. Je relatie met je man en met je vrouw vergaat. Is allemaal vergankelijk. Je lichaam vergaat. Alles vergaat in deze wereld. Alles zal vergaan. Je geld, je bankrekening, je ambities. Het vergaat allemaal. Maar één ding blijft bestaan, dat is het woord van God. Dat zal voor eeuwig blijven staan. Er is maar één ding wat blijft bestaan. Is de relatie die je in Hem ontwikkeld hebt. Want wat in de geest gebouwd is, zal voor eeuwig blijven bestaan. En daarom, lieve broeders en zusters, laten we elkaar oproepen om het evangelie waardig te wandelen. Waardig te wandelen. En hoe doen we dat? In alle nederigheid. En in alle zachtmoedigheid. En met geduld. Door elkaar in de liefde te verdragen. En u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. We zijn onderweg. En er zal een dag komen dat de hemelpoort voor ons zal opengaan. Niet om wat jij hebt gedaan hebt voor Hem, maar enkel en alleen op grond van het bloed van Jezus. Als ik naar kantoor ga, heb ik zo'n pasje. En als ik die dan tegen de deur uit, gaat de deur open. Dat geeft mij toegang tot het kantoor. Het enige wat ons toegang verleent tot naar de hemel is jouw paspoort die getekend is met het bloed van Jezus. Alleen als de Vader dat bloed ziet, dan zegt hij, kom binnen mijn zoon, kom binnen mijn dochter, kom binnen. En daarom, lieve broeders, dus laten we wat Corinka al zei. Laten we Hem loven en prijzen. Laten we ons verblijden in de verlossing door zijn bloed. Laten we ons verblijden in Hem. Laten we daarop vertrouwen met elkaar. Laten we vreugde hebben in Hem. Laten we Hem aanbidden. Laten we de Heere smeek met me mee of smeek met elkaar mee dat de Heere ons leert Hem zo te aanbidden. Zoals de hemelwezens Hem nu aanbidden. Als je Openbaringen leest. Hoe de hemelwezens Jezus aanbidden en uitroepen. Heilig, heilig, heilig is de Heer. En vanmorgen in de bidstond zeg ik tegen de broeders en broeders. Ik ga steeds meer beseffen nou ik met de onzichtbare wereld bezig ben. Met hel en met hemel. Met het paradijs en met het dodenrijk. En alles wat daar rondom zit. Hoe diep in onze vezels de wereldgezindheid woont. Dat wij zo snel bezig zijn met de dingen van deze wereld. Maar laten we het afleggen, lieve broeders en zusters. En laten we onze hoop vestigen. Een koninklijk kind door de Vader bemind. Voor ons is klaargemaakt de hemel om voor eeuwig bij Hem te zijn. Laten we dat ja, in deze tijd waar in de hemel ook een fabeltje is. Een metafoor. Waar de hel een metafoor en een fabel is. Laten wij dan in verwachting opzien naar de Zoon. Op grond van zijn bloed. Laten we een lieflijke relatie ontwikkelen met het Lam. Hij wil het wel hoor. En Hij is daar altijd 100% voor bereid. die relatie te ontwikkelen. Als mijn zoon mij om een ei vraagt, zal ik hem dan een steen geven? Nee. Als wij de Vader vragen om de Heilige Geest, zal hij ons dan een demon geven? Nee. Als wij de Vader vragen om de Heilige Geest, dan zal hij ons de Geest geven. De Heilige Geest. En dan zullen wij in de Geest die gemeenschap met onze hemelse Heer kunnen beoefenen. Ik ben zo dankbaar, ja, een kind van God te mogen zijn. En ik zit er eigenlijk tegenop over 2 weken hier te preken. Over de vuur, over de poel van vuur. Ik zit er gewoon tegenop. Ik heb er eerlijk gezegd gewoon helemaal geen zin in. Het is zo verschrikkelijk. Als je dat op je in laat werken. Wat het is. Om voor eeuwig verloren te moeten gaan. Is echt verschrikkelijk. En we doen er zo lacherig over in deze maatschappij. Het is maar een metafoor. Het is maar een theologisch weetje. Maar in Gods ogen en in Gods zijn is het een werkelijkheid. En daar gaan we het de volgende keer over hebben. Maar laten we nu, het bij deze Bijbelstudie zijn, ietsje meer inzicht hebben gehad. Hoe bijzonder het paradijs is. Onuitsprekelijke woorden worden er gesproken in het paradijs. Een plek waar Christus is. Een plek waar geloofsogen niet meer nodig zijn. Maar enkel ogen van aanschouwen. Laten we onze hoop hebben in Jezus Christus. Laat ons verblijden in wie Hij is. Laat Hij onze liefste zijn. Hij is onze liefste. Dat zijn dieptes, daar hebben we denk ik een eeuwigheid voor nodig, om dat te beseffen, hoe bijzonder dat is. Laten we bidden. Vader in de hemel, ik wil u bedanken dat we in het woord gekeken hebben naar de betekenis van het paradijs en de schoot van Abraham. Hoe bijzonder het is om naar het paradijs te mogen op grond van het bloed van het lam. Op niks anders. Maar tegelijk besef ik me, Heere, dat ik het soms innerlijk heel lastig vind om er een beeld bij te hebben, om er een connectie mee te hebben, hoe bijzonder dat wel niet zou moeten zijn. En daarom bid ik u, Vader, wilt u ons geven, de Heilige Geest, om enige indruk te ontvangen wat het is om een kind van God te zijn en deel te hebben aan het hemelse leven in Christus. Heer, ik smeek u, geef ons uw geest, dat wij alle diep vervuld worden met de Heilige Geest. Die ons gegeven is om ons Christus te openbaren. Die ons gegeven is om ons te vertellen wie Jezus is. Die ons gegeven is om de diepste geheimenissen te openbaren. O Heere, ik smeek het u. Dat wij alle vervuld mogen zijn en blijven met de Geest van God. Heer, ik ervaar voor mezelf dat ik gestameld heb vanmiddag. Maar Heere, ook dat weet u. Wilt u alsjeblieft, Heere, met ons praten. En dat u altijd ons hoogste doel zal blijven. En dat we ons niet zullen laten aftrekken van die eeuwige roeping die we hebben ontvangen in Christus. Maar dat onze focus zal zijn. Jezus Christus en dien gekruisigd. Amen.